Daarna lezen we twee gedeelten uit het woord van God. Allereerst uit Hooglied 4 en daarvan de versen 1 tot en met 10. En vervolgens uit Spreuken 7 de versen 10 tot en met 23. Dus Hooglied 4, de versen 1 tot en met 10 en vervolgens Spreuken 7 vers 10 tot en met 23.
Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als een Davidstoren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend ronddassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Lezen we vervolgens uit Spreuken 7 vanaf vers 10. En zie, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel en met het hart op haar hoede. Deze was woelachtig en wederstrevig. Haar voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan op straat zijnde en bij alle hoeken loerende. En zij greep hem aan en kuste hem. Zij sterkte haar aangezicht en zeide tot hem, dankoffers zijn bij mij. Ik heb heden mijn geloften betaald. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet, om uw aangezicht naastiglijk te zoeken. En ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn leger met mirre, aloë en kaneel welriekend gemaakt. Kom, laat ons dronken worden van minne, tot de morgen toe. Laat ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis, hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen, te bestemde dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door veelheid van haar onderricht. Zij dreef hem aan door vlijing haar lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Totdat hem de pijl zijn leven doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik, en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is.
We willen vanmiddag opnieuw gaan luisteren, gemeente, naar de betekenis van het zevende gebod. En vanmiddag zal de derde preek zijn over liefde en seks in de Bijbel. En de gelezen gedeelten zijn uitgangspunt naast nog een paar andere gedeelten die ook vanmiddag aan de orde zullen komen. Wanneer wij vanmiddag, gemeente, opnieuw verder gaan met het zevende gebod, dan doe ik dat met de overtuiging dat het woord van God op alle terreinen van ons leven ons wat te zeggen heeft. Dat geldt ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan in het huwelijk als man en vrouw, maar ook voor het huwelijk in de verkeringstijd, ook buiten het huwelijk. En de Bijbel die zegt daar ook het een en ander over. Ik zou natuurlijk vanmiddag kunnen denken en zeggen, nou daar preek ik niet over, dat zijn gedeelten die liggen wat te gevoelig. En misschien denkt deze of gene dat ook wel. Moet dat nou in een preek vanmiddag aan de orde komen? Maar dit zijn wel de dingen, gemeente, waar we mee te maken hebben in ons leven. En het zijn wel de dingen die in de samenleving een grote rol spelen. Want als het ergens over gaat in onze samenleving, dan gaat het altijd weer over seks en seksualiteit. En ik hoef vanmiddag maar één titel van een programma te noemen, The Voice of Holland. Dan weet u wel wat ik bedoel en dan weten jullie wel wat ik bedoel. Dat half Nederland in de ban is van alles wat er gebeurd is rond dat televisieprogramma over grensoverschrijdend gedrag dat ook te maken heeft met het zevende gebod. En zelfs de wereld die vindt het belangrijk om daar de aandacht voor te hebben. Hoe je met elkaar omgaat. Zouden wij dan in de kerk niet de roeping hebben om nog des te meer nauwkeurig te luisteren naar het woord van God, wat Hij tegen ons zegt? En dan gebruik ik, en dat zeg ik aan het begin van de preek er gelijk maar even bij, dan gebruik ik het woord seks en seksualiteit maar wat door elkaar heen. Dat woord seks, dat kan misschien wat plat klinken in onze oren, maar ik denk, willen we de dingen maar gewoon bij de naam noemen, dan weten we ook wat we bedoelen en waar we het vanmiddag met elkaar over hebben. En zo willen we vanmiddag gaan luisteren naar wat de Bijbel zegt. En ik kan natuurlijk niet alles aan de orde stellen, maar een paar grondlijnen en die wil ik doortrekken naar het dagelijkse leven. Vanuit de Bijbelgedeelten die we gelezen hebben en nog andere gedeelten uit het woord van God. Thema voor de prediking is vanmiddag liefde en seks in de Bijbel. En dan wil ik dat aan de hand doen van twee lijnen. Allereerst, dat is een geschenk van God. En in de tweede plaats, hoe ga je daar nou mee om? Dus allereerst, het is een geschenk van God. En in de tweede plaats, hoe ga je ermee om? Want inderdaad, de Bijbel die spreekt over seksualiteit, over de seksuele omgang tussen man en vrouw. En dat kan ook niet anders, gemeente, want God heeft man en vrouw geschapen. Zo hebben we in een van de vorige preken al gezien. God heeft niet alleen Adam geschapen en God heeft niet alleen mannen op deze wereld geschapen. God heeft man en vrouw geschapen en God zegende hen en God zeide, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. En toen hebben we ook gezien dat de Heere erbij gezegd heeft, en dat is een tekst die toch elke keer wel weer erbij komt om te laten zien wat de Heere bedoeld heeft. Toen heeft God er ook bij gezegd, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Kijk het maar na in Genesis 2 vers 24. En dat was er allemaal voordat de zonde in de wereld kwam. Dat verlangen van een man en een vrouw naar elkaar, dat heeft God dus in de schepping gelegd. Die aantrekkingskracht tussen man en vrouw heeft God zelf geschapen. Seksuele omgang tussen man en vrouw is een gave van God. En ik wil dat vanmiddag wel even onderstrepen, gemeen. Voordat we misschien in het vaarwater komen dat er alleen maar negatieve en zondige dingen vanmiddag aan de orde komen in de preek. Want dat is beslist niet mijn bedoeling, omdat het woord van God ons ook laat zien. Het is een gave die Hij gegeven heeft. Het is dus niet iets wat er niet zou mogen zijn eigenlijk. Of wat eigenlijk niet meer zuiver en rein is, of zo. In het verleden is dat wel eens gedaan in de geschiedenis van de kerk, dat er zo over gesproken werd, over de seksuele omgang tussen man en vrouw, dat het alleen maar nodig zou zijn om kinderen te krijgen, maar verder had het eigenlijk geen functie. En er waren zelfs christenen die dachten dat de seksuele omgang tussen man en vrouw eigenlijk toch wel zondig was. Maar ja, het was nou één keer nodig om kinderen te krijgen en het menselijk geslacht voor te planten. Maar dat is niet, gemeente, hoe de Bijbel erover spreekt. Dat is niet hoe de Heere erover spreekt. God, de schepper van man en vrouw, heeft de seksuele omgang gegeven. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dat betekent ook de lichamelijke eenheid. Dat is het niet alleen, dat hebben we de vorige keren al gezien. Het is een volledige eenheid, een complete eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk, die alles omvat, hart en lichaam. Maar de seksuele gemeenschap heeft God gegeven binnen die totale, complete eenheid die Hij geschapen heeft in het huwelijk. En dan heeft de Heere toch op een hele wonderlijke manier ervoor gezorgd in de schepping dat die gemeenschap tussen man en vrouw nu ook ingeschakeld wordt om kinderen te ontvangen en het menselijke geslacht inderdaad in stand gehouden wordt. Maar dat is niet de enige reden. De Heere heeft ook de gemeenschap gegeven tussen man en vrouw om op de meest intieme manier hun relatie te beleven. Nee, het is geen doel in zichzelf. Het gaat, om het zomaar even te zeggen, niet alleen om de seks, maar het gaat erom om de liefde tot elkaar duidelijk te maken. De liefde die God ook gegeven heeft, om die samen te beleven. En de Bijbel spreekt ook zo gemeen. In Prediker 9, daar zegt Salomo: geniet het leven met de vrouw die u lief hebt. En we hebben samen een gedeelte gelezen, ook van Salomo uit het Hooglied. En dat boekje Hooglied, gemeente, dat is een heel bijzonder boekje in de Bijbel. Je zou zeggen, er is er ook geen tweede van. En u hebt inderdaad gelijk dat het Hooglied meer betekenissen heeft en dat er een geestelijke betekenis in zit, omdat hierin het verbond tussen God en zijn volk beschreven wordt en de liefde tussen God en zijn volk onder woorden wordt gebracht en dat het gaat om Christus en zijn gemeente. Dat is ook de bedoeling van het Hooglied, maar we hebben vorige week zondag samen gezien dat Paulus in Efeze 5 zegt dat het huwelijk een afspiegeling is van Christus en zijn gemeente. Dus het huwelijk is daar een afgeleide van. En wat we dus in dit Hooglied lezen, daarin lezen we dus ook de liefde tussen een man en een vrouw, zoals God die binnen het huwelijk heeft bedoeld. En dat stukje wat we vanmiddag samen hebben gelezen, en je zou dat nog eens een keer overlezen, en je zou eens over na gaan denken wat er nou precies gezegd wordt, dan bent u het denk ik wel met mij eens, en ook jullie jonge mensen, dat daar op een hele open manier over elkaar wordt gesproken. Op een hele open manier over het verlangen naar elkaar. En als je het hele boekje zou lezen achter elkaar, dan zie je, gemeente, dat het gaat om hun liefde, om hun verlangen naar elkaar, om hun eenwording met elkaar. En alles wordt dan toch met naam en toenaam genoemd. Als je alleen al kijkt naar dat stukje dat we vanmiddag samen hebben gelezen. Dat Salomo en Sulamit elkaars lichaam bewonderen. En dat de bruidegom zegt: zie, u bent mooi, mijn vriendin. Je bent mooi. Dat mag dus. Dat heeft God gegeven. Binnen de band van het huwelijk. Uw ogen, ja, wij zouden dat natuurlijk niet zo zeggen meer vandaag. Uw ogen zijn als duiven. Uw hals is als de toren van David in lagen gebouwd. En uw borsten zijn als twee welpen, als twee kalfjes. De tweeling van een gazelle die tussen de lelies weiden. Dat taalgebruik, dat zeggen we niet op deze manier meer vandaag. Maar we begrijpen het toch wel, dat ze elkaar bewonderen. En dat ze zeggen: wat ben je mooi. Kijk, zo open is nou de Bijbel, gemeen. Om te laten zien dat de seksuele omgang tussen man en vrouw door God gegeven is om de liefde tot elkaar te beleven. Maar dan is het heel belangrijk hoe je daar nu natuurlijk mee omgaat. Ik heb dat in een van de vorige preken al gezegd. De Heere die is de ontwerper van het huwelijk. En de Heere die is ook de ontwerper van de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. Hij heeft dat zelf bedacht en hij heeft dat zelf geschapen. En hij is dan toch ook degene die het beste weet hoe je ermee om moet gaan. Wij moeten dat niet zelf uit gaan vinden en zelf gaan proberen. Wij moeten de handleiding gebruiken die de Heere er zelf bij heeft gegeven. En daarom is het zo belangrijk, jonge mensen, ouderen, om samen te luisteren naar het woord van God en samen te bidden. Heere, laten we in uw wegen gaan. Laten we die aanwijzingen opvolgen die u geeft. Leer mij naar uw wil te handelen. En dan is het eerste wat vanmiddag wel heel duidelijk wordt, gemeente, dat de seksuele omgang, de gemeenschap tussen man en vrouw, gegeven is binnen de veiligheid van het huwelijk. En dat daar ook de ruimte voor elkaar is om samen de liefde te beleven. U moet dat maar lezen in 1 Korinthe 7, vers 3 tot en met 5, gemeente. Ik noem nogal wat teksten vanmiddag om zo te laten zien hoe de Bijbel op verschillende plekken daarover spreekt. Daar zegt Paulus, laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen. En evenzo ook de man aan de vrouw aan de man. Want de vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, dan met onderling goedvinden. Voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Zo concreet is Paulus als het gaat om onderwijs daar aan de gemeente van Korinthe, waar juist het zo heel gewoon was om het op seksueel terrein niet helemaal zo nauw te nemen en ook wel eens wat te hebben met een man of een vrouw buiten het huwelijk. En het was zelfs zo dat daar in Korinthe gezegd werd, nou ja, je bent getrouwd en je hebt wel seks met je eigen vrouw, maar wil je echte seks hebben, dan kun je beter, wij zouden zeggen, dan kun je beter naar de roze buurt gaan. Want daar krijg je wat je wilt op dat terrein. Zo leefde men. En dan zegt Paulus, en dan geeft hij onderwijs daar aan de gemeente in Korinthe. En dan zien we, gemeente, dat als het hier om gaat, die dingen van alle tijden zijn. En dat die zonden van alle tijden zijn. En dat die verleidingen van alle tijden zijn. Dan zegt Paulus, zorg er toch als man en vrouw voor dat je samen aan elkaar geeft. En dat je beseft, ik ben niet van mezelf, maar ik ben van de ander. En dat geldt zowel van een man als van een vrouw. En dan merkt u ook, gemeente, dat Paulus aangeeft in die woorden die ik zojuist even weergaf, dat het ook het niet het een en het al is om seksuele omgang te hebben. Er moet ook tijd zijn bijvoorbeeld voor bidden en voor gebed. En zo laat Paulus zien, gemeente, hoe je ook binnen het huwelijk met elkaar om moet gaan en om mag gaan. En mag genieten van de gave die God heeft gegeven. En dan zeg ik er nog een keer bij met een streep eronder. Zo heeft God het ontworpen dat dat binnen de band en de veiligheid van het huwelijk is. Die tekst uit Genesis 2. Dat een man zijn vader en moeder zal verlaten. Dat verlaten van je vader of moeder, dat is een publiek moment, een officieel moment in de Bijbel. Dat je uit het gezin, uit het ouderlijk huis gaat. En dat je je voegt bij je vrouw. En dat je samen een nieuwe tweeënheid wordt. En de Heere zegt, daar hoort nou de seksuele omgang thuis. Jonge mens, God heeft deze regel als een handleiding gegeven, omdat hij het beste weet hoe je het meest kunt genieten van die gave van de seks. En dat is natuurlijk haaks op wat er in onze tijd staat. Want daar is het zo heel normaal in onze samenleving om daar heel anders mee om te gaan. Dat zie je natuurlijk in alles wat zich aandient. In films, in series, dan is het de normaalste zaak van de wereld. En je merkt dat denk ik ook wel als je om je heen kijkt en je spreekt misschien met mensen die niet gelovig en niet kerkelijk zijn, die zich erover verwonderen, als je het erover hebt dat seks voor het huwelijk, dat in de ogen van de Bijbel toch eigenlijk een weg is die je niet moet gaan. Men kan zich dat niet voorstellen. Maar juist, gemeente, die tijdgeest, die dringt toch ook door in de christelijke gemeente. En dat is wel een punt waar we vanmiddag samen ook over na moeten denken. Jonge mensen, als je verkering hebt, natuurlijk, je groeit op een gegeven ogenblik meer naar elkaar toe. En ook de lichamelijke aantrekkingskracht, die wordt sterker. En dat verlangen, dat is op zichzelf genomen ook niet verkeerd. Dat heb ik net al geprobeerd uit te leggen. Maar je kunt er wel verkeerd mee omgaan. En er al op vooruit grijpen. Luister toch naar de handleiding van God. Die zegt, ik geef het binnen die veilige beschutting van het huwelijk, waar geborgenheid en waar veiligheid is. En de Heere die stelt die grens dan niet, gemeente, om het plezier van je weg te nemen en het plezier van je af te nemen en af te pakken, maar om je juist te laten beleven op het juiste moment en op de juiste tijd. Wat het betekent om samen als man en vrouw één te mogen worden. Juist in onze tijd wordt daar zo anders over gedacht. Maar hoe ga je daar nou samen mee om? Als je verkering hebt. Maak je dan ook met elkaar afspraken als het gaat om deze dingen? Of zeg je nou ja, zo nauw steekt het toch allemaal niet? En ik hoor het jongeren nog wel eens zeggen, die dan zeggen, ja, maar als je toch weet, zeker weet dat je voor elkaar bestemd wordt, dan is dat toch helemaal niet erg. Dan hou je het toch ook bijeen en dan ga je er later toch mee trouwen. Waarom is dat dan zo erg? En dan vind je het ook helemaal niet erg om samen een vakantie te boeken naar het buitenland met z'n tweetjes. Dezelfde hotelkamer. Hetzelfde bed. En dan hoor ik iemand zeggen, ja, dominee, maar wij passen wel op dat er niks gebeurt. Maar wees nou eens heel eerlijk. Als je nou een lucifer houdt bij benzine, nou dan weet je toch wel dat er ineens een groot vuur kan ontstaan, een vlam zo ineens. Zo is het ook als het hier om gaat, gemeente, jonge mens. Je moet de verleiding ook niet opzoeken en jezelf niet in de verleiding brengen. En dat zijn dan allemaal van die dingen, die kun je natuurlijk allemaal verbergen. En dat vertel je natuurlijk niet als je op het trouwgesprek zit bij de dominee in de studeerkamer, als het gaat over het huwelijksformulieren, als deze dingen ook wat aan de orde komen en daar ook met elkaar over gesproken wordt, over de reinheid voor het huwelijk en in het huwelijk. En ik zeg ook niet dat je dat tegen de dominee moet zeggen. Maar ik zeg vanmiddag wel. Ben je wel eerlijk tegenover de Heer? Kun je op je trouwdag met een rein geweten ja zeggen tegen God? Kijk, voor mensen kun je natuurlijk het een en ander verbergen. Maar je bent toch ook wel van de overtuiging dat je dat voor God niet kunt doen. Dat God het wel weet. En als je dan het huwelijk ingaat zonder dat je die zonden samen voor God beleden hebt. Ben ik dan te scherp als ik zeg dat je dan eigenlijk met een leugen het huwelijk ingaat? Moet je dan niet eerlijk worden? Eerlijk tegenover elkaar, maar vooral samen eerlijk tegenover God. omdat het Gods liefde is dat hij dit gebod heeft gegeven om je te beschermen en je te bewaren. En als we ouders zijn van jongeren in die leeftijd die verkering hebben, hoe gaan we dan met hen om en hoe spreken we met hen over deze dingen? Nee, je hebt ze niet in je broekzak en je kunt niet alles voorkomen, dat weet ik maar al te goed. Maar je kunt het ook gelaten laten gebeuren alsof het allemaal niet uitmaakt. En misschien ook nog wel met de gedachte, zo waren we vroeger zelf ook nog. Alsof dat dan een reden is om er maar het zwijgen toe te doen. Is het niet veel beter vanmiddag, gemeente, jonge mens, om voor God te knielen en te bidden om zijn kracht en om zijn Heilige Geest, zodat je gaat inzien wat zijn wil is. En als je te ver bent gegaan, dan is er bij de Heere de kracht van de reiniging om vergeving van hem te ontvangen, om weer opnieuw te beginnen. Dat mag je van de Heere vragen, ik kom daar zo nog wel even op terug. Want er zijn zoveel verleidingen. Er is zoveel wat deze gave van God bedreigt. En daar spreekt de Bijbel ook heel eerlijk over. En dat zou ik dan even aan de hand van Spreuken 7 ook met u willen nagaan. Salomo die ziet daar door het raam een jongen de straat opgaan. Het is donker geworden, een jonge man. En hij komt daar een vrouw tegen. En die vrouw die is bezig om hem te verleiden. Het is nota bene een getrouwde vrouw, maar ze zegt, mijn man die is op reis en die is druk bezig met zaken en die komt nog niet terug. Dus ze heeft het rijk alleen. Ze neemt hem mee. Maar kijk eens, zegt Salomo, moet je nou eens kijken. Die jongen gaat als het ware naar de slachtbank. Dat is net als een vogel die in een strik vliegt en die er vast in komt en er niet meer in uitkomt. De Salomo die laat zien, gemeente, hoeveel verleidingen er zijn als je getrouwd bent en als je niet getrouwd bent. Want God heeft het gegeven als een geschenk in het huwelijk. Maar wat kan het verwoestend werken als wij er op onze eigen manier mee omgaan en afwijken van die handleiding die de Heere gegeven heeft. Spreuken 7 gaat het om een getrouwde vrouw die er ook op uit is om eens wat anders te hebben. En dat kan natuurlijk ook van getrouwde mannen gelden. En dat kan zich op allerlei verschillende manieren zich voordoen. En de preek leent zich er natuurlijk vanavond niet voor om alle mogelijke situaties te benoemen. U weet best wel wat we met elkaar bedoelen vanavond. Maar dat er contacten ontstaan, misschien zo op het eerste gezicht wel onschuldig, maar die op een gegeven moment uitgroeien tot een meer dan een normaal contact, soms via de app of op een andere manier. En het is meer dan eens gebeurd dat een man dan gaat op een gegeven ogenblik gaat zeggen, ja, maar met die vrouw, met die collega, kan ik veel beter praten dan met mijn eigen vrouw. En als het om het geloof gaat, dan kan ik er veel meer mee delen dan met mijn eigen vrouw. En dat lijkt dan als het ware als een soort excuus om dat toch maar wat vast te houden. Maar dan wordt het oppassen geblazen, gemeend. Want het kan zomaar overgaan. In een contact wat uiteindelijk leidt tot daadwerkelijk overspel. En je zou de eerste niet zijn en je zou de laatste niet zijn. Waarbij het zo gebeurt en het huwelijk stuk is. Of je gaat op zoek op internet. Je komt van het een op het ander. Je gaat misschien wel wat afspreken. Of je gaat buiten het huwelijk contacten aan op internet. Misschien nog niet fysiek, maar wel virtueel, zeggen we dan. Digitaal, contacten die seksueel getint of geladen zijn. Je kunt dat tegenwoordig, heb ik begrepen, ook gewoon heel anoniem doen. Maar de Heere die zegt, gemeente, breek er toch alsjeblieft mee. Heb nou eens even in de gaten wat Salomo hier zegt in Spreuken 7. Kijk eens naar die jongen die met die vrouw meegaat. Hij wordt als een vogel in een strik gevangen waarin hij niet meer uitkomt. Zijn leven wordt verwoest. De Heere zegt, beleid die zon. In Spreuken 5, gemeente, daar zegt Salomo tegen de jongens, drink water uit je eigen bak en stromend water uit je eigen put. Verblijd je met de vrouw van je jeugd. Hou het bij je eigen vrouw. Die God je gegeven heeft. Maar die verleidingen zijn er niet alleen voor mensen die getrouwd zijn. Die verleidingen beginnen al veel eerder. Want er zijn al zoveel prikkels die bij onze jongeren binnenkomen. Ook wanneer ze 12, 13, 14, 15 jaar zijn. Weet u wat er gebeurt als vader en moeder? Op de TikToks en op de Snapchats van de jongeren van 13, 14 jaar. Er worden naaktfoto's gedeeld. Jongens die erop uit zijn om een gedeelte van het lichaam van een meisje te zien. En die daar uiteindelijk niet een goede bedoeling mee hebben. Met alle gevolgen die dat op een gegeven ogenblik heeft. Voor zo'n meisje die dan kennelijk toch wat ter goeder trouw is. En denkt, ik zal die jongen maar te willen zijn. Want die vindt ze wel leuk en die vindt ze wel aardig. En ze doet het. En het komt bij allemaal anderen terecht, waar dat meisje nooit aan gedacht had dat het terecht zou komen. Het gebeurt. Echt, het gebeurt, gemeen. Gebeurt vandaag. Komt er onze jongen. Jongens en meisjes. Zie je dat dat allemaal niet onschuldig is? Hoeveel er kapot gaat als je bijvoorbeeld eraan denkt als een foto, zo'n naaktfoto van je ergens terechtkomt, waar het helemaal niet hoort, hoe je soms voor je leven beschadigd kunt zijn. De Heere zegt, weet je wat ik van jullie lichamen wil maken? Tempels van de Heilige Geest, dat hebben we al gelezen bij de eerste preek toen het ging over de uitleg van het zevende gebod. Ik lees het, die uitleg van de catechismus er niet elke keer bij, maar ik verwijs er wel naar. Daar staat dat onze lichamen bedoeld zijn om tempels van de Heilige Geest te zijn. Daar heeft God je lichaam voor gegeven. En niet om het zomaar weg te geven. En ik zou aan onze ouders hier in de kerk willen vragen om hier met uw kinderen, met uw jongeren over te praten. Om ze te beschermen en om ze te leiden. Want er is zoveel gemeente wat verwoestend kan werken in deze levens van deze jonge mensen. Die soms niet half doorhebben waar ze mee bezig zijn en wat er aan de hand is. We worden immers overal getrakteerd op seks, in films en series en boeken en noem allemaal maar op. Dat het heel normaal lijkt dat je daar als eerste aan moet denken als het gaat om die aardige jongen en dat leuke meisje. En dat een jongen al heel vrij snel, wanneer ze verkering hebben, vraagt om met elkaar naar bed te gaan. En dan denkt dat meisje dat dat ook nog zo hoort. Misschien. Maar in ieder geval voelt ze zich gedwongen om dat ook te gaan doen, want ze wil die jongen niet kwijtraken. Maar denk daar nou eens even met me over na. Als je misschien in zo'n situatie zit, dat je eigenlijk nee wil zeggen, maar ja, die jongen die vraagt, die wil. Je denkt misschien wel, straks ben ik hem kwijt. Ja, maar waar gaat het nou om? Als het alleen maar om de seks gaat, dan kun je hem beter ook maar kwijt dan rijk zijn. En daarom blijf nee zeggen. Want als die jongen dan respect voor je heeft, dan zegt hij ook tegen jou dat hij dat respecteert om wie je bent. En dan ben je echt al een stap verder. Zul je dat ook bidden doen? Dan mag je de Heere ook om vragen, om kracht. En tegen jongens zou ik willen zeggen, je hebt het misschien niet in de gaten direct als je met verschillende meisjes contacten en misschien ook wel seks hebt, dat dat zo weinig om het lijf heeft. Maar als je nou eens later mag trouwen, en je hebt dan uiteindelijk de ware gevonden dat je zegt, en je wilt tegen die ander zeggen, je bent de enige voor mij. Maar eigenlijk moet je zeggen om de seksuele omgang, je bent de zoveelste in de rij. Wat denk je? Zou je je daarbij gelukkig voelen? En wat nog belangrijker is, zou je dat tegenover de Heere kunnen verantwoorden? Daarom, ik zeg deze dingen niet om allemaal te zeggen wat niet mag. Maar ik hoop dat je hierachter voelt dat de Heere nou het beste, het allerbeste met je voor heeft. En dat hij je het allerbeste gunt. Ook als je een jongen en een meisje leert kennen met wie je straks verder door het leven mag gaan. Daarom, het is zo belangrijk dat je altijd maar weer vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zoveel verleiding. Binnen het huwelijk, buiten het huwelijk. Och, als we naar de Bijbel kijken, gemeente, dan zien we hebben dat samen gelezen uit Spreuken 7, hoe dat dan in zijn werk gaat en hoe dat dan gebeurt. En Salomo heeft het dan niet over de heidense volken, gemeente. Hij heeft het dan ook, voor wat hij ziet, bij wijze van spreken, vanuit het raam in Jeruzalem. Hij ziet daar ook het volk Israël, het verbondsvolk van de Heere, dat in die wegen gaat van de Heere af. En dat ze ook maar doen wat in hun eigen ogen goed is. En we weten allemaal wat er met David gebeurt. Hoe je verstrikt kunt raken in de zonde door naar een vrouw te blijven kijken met alle gevolgen die dat had. En wat is het vandaag toch ook heel gemakkelijk om te kijken naar dingen waar je niet naar moet kijken. Wat heeft de duivel een invalspoort gevonden? Als we de cijfers moeten geloven, en waarom zouden ze we niet geloven, dat er nogal wat mannen en jongens zijn die in de strik terecht zijn gekomen van de pornoverslaving. Misschien zit er wel een te luisteren thuis of in de kerk. Die zegt, ik wil er eigenlijk wel vanaf, maar ik weet niet hoe het moet. En elke keer als ik het weer probeer en met me voorneem om er niet meer naar te kijken, om er van af te blijven, elke keer lukt het me niet. Dan is het toch heel belangrijk om hulp te zoeken. Dan is het toch heel belangrijk om iemand te zoeken die je vertrouwt, die je hierin kan helpen. Want echt, het gaat ook om het heil van je ziel. Als de zonde zo je in zijn greep heeft en je kunt er niet uitkomen. Kijk, de Heere Jezus die zegt op een gegeven ogenblik in de bergrede, en dan gaat het ook om deze dingen, gemeente. Als uw rechteroog u ergert, u tot zonde verleidt, ruk het dan uit en werp het van u. Want het is veel beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en dat niet heel uw lichaam in de hel wordt geworpen. In de naam van de Heer, preek ermee. Maar dan zegt de Heer vanavond ook dat er bij hem de kracht is om ermee te breken. Zoveel verleiding. Alles wat ons kan trekken tot zulke dingen, zegt zondag 41... dat moeten we vermijden. Alle woorden, alle gebaren, alle schunnige taal, dubbelzinnige taal, die erop gericht zijn om verkeerde gedachten op te wekken. Nou, wat er aan de afgelopen week allemaal openbaar is gekomen. Een grensoverschrijdend gedrag door taalgebruik en woorden die gebruikt zijn in de richting van jonge meisjes en jonge vrouwen. Waar de wereld nou terecht op zijn achterste benen natuurlijk op staat. Hoe staat nou onder ons gemeente? Hoe spreken wij nou over deze dingen? Gaan we als ouders onze kinderen erin voor, ook in het taalgebruik, wat in dit opzicht wel of niet in overeenstemming met het woord van God is? Ga het gesprek aan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat er niet om dat je met een vingertje omhoog staat, maar ga het gesprek aan. En laat zien wat de Heere bedoelt. Hoe je op een goede manier kunt omgaan met wat God heeft gegeven. Want daar leert de Bijbel ook het een en ander over, gemeente. En dan zou ik u vanmiddag en jullie willen meenemen allereerst naar het voorbeeld van Jozef. Jozef die in de verleiding kwam om met de vrouw van Potifar naar bed te gaan. Want zo was het uiteindelijk. Die vrouw die drong aan. En Jozef was een jonge kerel die ver van huis was, ver van zijn familie. En ik weet niet hoe die vrouw van Potifar er heeft uitgezien, maar Jozef die werd wel in de verleiding gebracht. En waarom zegt Jozef nee? Zegt hij nee omdat hij denkt, nou ja, wat moet ik met zo'n oudere vrouw beginnen? Jozef zegt nee, gemeente, en dat blijkt heel nadrukkelijk uit dit gedeelte, omdat hij met de Heere leeft. Het is zijn verlangen om niet te zondigen. Hij zegt, zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij ziet het als zonde. Hij weegt het als zonde. Het staat tussen hem en tussen God in. Kijk, ik zou vanmiddag van alles kunnen zeggen, dit mag wel en dat mag niet. Maar het allerbelangrijkste is, jonge mensen, is dat je net als Jozef die relatie met de Heere hebt. En dat je leert wat zonde is en wat tussen jou en God instaat. En daarom is dat misschien wel nog belangrijker vanmiddag. Dat dat voor het eerst of opnieuw je verlangen wordt om voor de Heere te leven. Zodat je ook gaat merken, er mag niks tussen mij en de Heere instaan. Dat was ook het geval met David, dat is het tweede voorbeeld. Als je aan David zou vragen, na die hele periode, nadat hij overspel had gepleegd met Bathsheba en daarna Uria heeft laten ombrengen. Als je aan David zou vragen, David, waar ben je nou het meeste mee geholpen om weer niet in zo'n zonde te vallen en weer te struikelen? Dan zegt David niet, nou ja, dan zal ik wel beter mijn best gaan doen en dan zal ik wel beter opletten dat dat nooit weer gebeurt. Nee, gemeente, dan horen we David bidden in Psalm 51 om een rein hart en om een standvastige geest. Die verzen die we samen ook hebben gezongen vanmiddag voor de preek. David zegt niet tegen de Heere, ik zal het wel gaan proberen en ik zal proberen of het gaat lukken. Maar David zegt, Heere, schep mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Zo'n rein hart kan ik niet missen. Zo'n hart dat vervuld wordt met de Heilige Geest. En daarom bidt hij tegelijk erachteraan in Psalm 51. Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Kijk, dat is waar de preek ons vanmiddag wil hebben, gemeen. Dat we God bidden om een rein hart. En dat zou ik vanmiddag dubbel en dwars willen onderstrepen. Dat er alleen kracht is bij de Heere. En dat je het niet bij jezelf moet zoeken. Want bij jezelf is het niet te vinden. We zijn zo zwak in onszelf. We hebben er zo vaak tegen te strijden. Tegen die zondige aard, die zondige natuur. Elke keer weer opnieuw. Het is mijn gebed vanmiddag onder de preek, gemeente, dat we niet klein denken van de kracht van de Heer. En David die gaat er ons vanmiddag in voor. En we zien dat in het leven van die Jozef die zegt, zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Zo kon Jozef staande blijven. Zo heeft de Heere Jezus ons toch leren bidden, leid ons niet in verzoeking. Want het zou zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag een oudere of een jongere in de kerk is, die al gaandeweg luisterende misschien ook wel moedeloos is geworden, omdat hij denkt, ik voel me eigenlijk zo zondig en zo vuil als het om deze dingen gaat. Door alles wat je gedaan hebt, door alles wat je bekeken hebt. Maar dan zegt de Bijbel vanmiddag, zou je niet met David op de knieën gaan om te bidden om een rein hart, om een standvastige geest. David die bad om reiniging, om een rein hart. Wij mogen nieuwtestamentisch zeggen, dat is de reiniging door het bloed van de Heere Jezus Christus, waardoor al onze zonden, ook deze zonden, afgewassen kunnen worden. Voor deze zonden is vergeving. En ik zeg het vanmiddag met nadruk, gemeente. In het bloed van de Heere Jezus is veel meer kracht om ons te reinigen en ons te heiligen, dan dat er in al die zonden, ook tegen het zevende gebod, kracht zit om ons te verdoemen en om ons te vernietigen. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En dat bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Ook van de zonden tegen het zevende gebod. En als je weer voor de zoveelste keer in zonde bent gevallen. En misschien wel voor de zoveelste keer zegt, Heere, ik weet niet hoe het verder moet. Je bent welkom vanavond bij de Heere. Want bij Hem is een fontein van genade. En die fontein die droog niet op. Want de Heere die wil niet dat je moedeloos wordt. En de Heere die wil niet dat je straks de kerk uitgaat met de gedachte, er is voor mij geen hoop meer, want ik heb het helemaal verprutst. Hij wil je door de Heilige Geest afwassen en reinigen en vernieuwen van al die vuile zonden. De Heere Jezus is de zaligmaker, ook van onze zondengemeente tegen het zevende gebod. En daarom laat dat ons gebed mogen zijn. Aan het einde van de preek van vanmiddag. Heere, geef mij een standvastige geest. Om waakzaam te zijn. Om te zien waar de verleidingen in mijn leven liggen. En waar de Satan een invalspoort heeft om binnen te komen. En weet je wat ook zo belangrijk is? Dat je in plaats van je gedachten te laten vullen door al die beelden van de wereld die overal te vinden zijn, dat je je gedachten laat vullen door het woord van God, dat die Bijbel opengaat. En dat het woord van Christus in je woont. Want zo ontvang je kracht. Zo ontvang je kracht om rein te leven. Tot eer van God. Zoek die gedeeltes ook uit het woord van God op die je kunnen helpen om te volharden in het gebed. Neem nou Psalm 51 of andere gedeelten uit het woord van God. Maak ze je eigen. Geef ze een plek in je dagelijks gebed, opdat je zo door Gods geest geleid mag worden. Want zo wil God ons heiligen en reinigen. Nee, niet in eigen kracht. Wij kunnen dat ook niet, maar wij hoeven dat ook niet. De Heere belooft, ook als het hier om gaat, dat zijn kracht in onze zwakheid wordt volbracht. En daarom is de beste plaats aan de voeten van de Heere Jezus, bij het kruis, waar het bloed gestort is. Tot een volkomen verzoening en reiniging, ook van deze zonde. Bent u, ben jij op die plek. Amen.